Dames en heren, goedemiddag en hartelijk welkom, ook namens het Montesquieu Instituut en het Dagblad Trouw. Het wordt vandaag het derde en ook laatste debat van dit seizoen over de staat van de democratie. We hebben vorig jaar een reeks debatten gehad over de staat van de parlementaire democratie in Nederland. En dit jaar hebben we de blik verruimd naar Europa, waar de democratie, zacht gezegd, toch ook onder druk staat. We zijn bijzonder blij met onze gastsprekers, de heer André Sas, oud-directeur van de Nederlandse Bank voor het Buitenlands Beleid tussen 1960 en 1994. En oud-premier Kok, oud-minister van Financiën ook. Beide heren waren zeer nauw betrokken bij het Europese project. De heer Kok bij het verdrag van Maastricht, de heer Sas bij de voorbereidingen daarvan. U heeft vanochtend al, als u lezer bent van het Dagblad Trouw, een korte voorzet kunnen lezen van de heer Sas. Hij gaat dat nu nog een keer live voor u doen, gevolgd door de heer Kok. Het woord is aan de heer Sas. Ligt daar geloof ik een microfoon.
De bedoeling is dat de microfoon blijft liggen of moet ik hem vasthouden?
Ja, maakt dat verschil? Kennelijk, ja. Twintig jaar geleden, bijna precies, scheelt maar een paar weken, werd in Maastricht het verdrag getekend waarop de euro is gebaseerd. En als ik een befaamd woord van Winston Churchill mag parafraseren, zelden werd een zo ingrijpend verdrag gesloten dat zoveel raakt. Er werd zo weinig begrepen waarom dat gebeurde en wat het impliceerde. Ik wil daar ook aan toevoegen dat ook de lidstaten het niet eens waren over de vraag waarom en waarheen. En dat is een van de redenen, denk ik, dat de uitleg, de poging om er een draagvlak voor te creëren, niet ideaal zijn geweest. Voor zover het gebeurde lag de nadruk op economische overwegingen, terwijl in werkelijkheid, naar mijn mening, de euro vooral een politieke zaak is. Een Franse wens en een Duitse concessie. Waarom wilde Frankrijk het? Frankrijk wilde een eind maken aan de noodzaak een Duits monetair beleid te moeten volgen, dat gebaseerd was op Duitse beleidsprioriteiten en op de omstandigheden in Duitsland. Anders gezegd, Frankrijk wilde monetaire medezeggenschap. Duitsland kwam Frankrijk hierin tegemoet, om politieke redenen, maar om het opgeven van de D-mark voor een onwillig Duits publiek aanvaardbaar te kunnen maken, stelde het als voorwaarde dat de euro even solide moest zijn als de mark was geweest. Ik wil op drie punten kort ingaan. In de eerste plaats de vraag waarom eigenlijk die euro? In de tweede plaats, wat ging er mis? En in de derde plaats, hoe nu verder? Waarom, dat heb ik al kort proberen weer te geven. Politieke overwegingen, vooral Frankrijk en Duitsland. Dan de vraag, wat ging er eigenlijk mis? Al in 1965 stelde de Nederlandse toenmalige minister van Financiën Witteveen dat een gemeenschappelijke munt erop neerkwam dat de lidstaten elkaar een blanco cheque geven. En dat, zei hij, kon alleen maar als sluitstuk van een economisch en politiek integratieproces. Wel nu, daartoe bestond nog de bereidheid bij de politiek, nog draagvlak bij het publiek. En toch wilden de lidstaten een monetaire unie. Maar ze hadden wel verschillende monetaire unies voor ogen. De Duitsers die benadrukten soliditeit. Frankrijk en de zuidelijke landen benadrukte solidariteit. Dat maakt nogal wat verschil. Soliditeit vereist discipline. Solidariteit verzwakt juist discipline. Het was de Duitse visie die in het verdrag kwam. Met zijn stabiliteitsoriëntatie. Niet omdat men het daarover eens was, maar omdat het of die monetaire unie was in het verdrag, of geen monetaire unie. In het verdrag kwamen ook de garanties die bedoeld waren om de Duitse visie tot werkelijkheid te maken. Ik noem er vier. Een onafhankelijke Europese Centrale Bank met prioriteit voor prijsstabiliteit. Het verbod van buitensporige overheidstekorten. En dat wordt dan gedefinieerd in het verdrag. Het verbod om die tekorten door de Europese Centrale Bank te financieren. En tenslotte een verbod aan de lidstaten om elkaars schulden te garanderen of over te nemen. De zogenaamde no bail-out bepaling. Zoals ik zei, dit kwam erin omdat het een voorwaarde was voor Duitsland om mee te doen. Niet omdat men het hierover eens was. En dat is dan ook de reden dat eigenlijk geen van deze verdragsverplichtingen werkelijk is nageleefd. De economieën van de landen die de euro invoerden, hun tradities, hun beleidsvisies, verschilden van elkaar. Landen die niet voldeden, werden toch toegelaten. En dat leidde tot verdere verdragsschendingen. En het eerste, grotendeels toch relatief gunstige decennium voor de euro, werd onvoldoende benut om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. De gevolgen van dit alles, die werden duidelijk in 2010 mede door de mondiale kredietcrisis. Een aantal, vooral zuidelijke landen, kwam in moeilijkheden en moest door de anderen voor steeds grotere bedragen worden gesteund. Ook al stond het verdrag dat niet toe. De landen die een stabiele eigen munt hebben opgegeven en die dus het grootste belang hebben bij geloofwaardigheid van de verdragsverplichtingen, die staan nu voor een dilemma. Bondskanselier Merkel formuleerde dat dilemma voor de Bondsdag zo: een transferunie, waar lidstaten elkaar financieren, is onaanvaardbaar. Het opgeven van de euro is ondenkbaar. Dat dilemma wordt nog groter als de lidstaten, die lidstaten zelf, die zo gehamerd hebben op stabiliteit, als die zelf door hun gedrag de geloofwaardigheid van de verplichtingen verder aantasten. En daarmee ben ik al bij de vraag, hoe nu verder? Velen leggen vooral de nadruk op de noodzaak om nu vooruit te kijken. Hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen, doet minder ter zake. En dat bepaalt ook de richting waarin ze de remedie zoeken. Nadat we onze munten hebben samengevoegd, willen ze dat eigenlijk ook doen met onze schulden. Daar komen voorstellen als eurobonds in wezen op neer. En als het verdrag dat uitsluit, en dat doet het, dan maar langs een omweg door geldschepping door de Europese Centrale Bank. Deze vorm van remedie komt er naar mijn mening op neer dat we zouden zeggen, we zijn in de problemen gekomen omdat de verdragsbepalingen over stabiliteit zijn genegeerd We moeten uit de problemen komen door verdere verdragsovertredingen. En ik ben er niet zeker van of dat de weg zou zijn. Waarom niet? Anders dan nationale munten, die historisch zijn gegroeid, ontleent een kunstmatige munt als de euro, een munt zonder staat, die ontleent zijn geloofwaardigheid aan het verdrag en aan de daarin vastgelegde verplichtingen. Wie met die verplichtingen van het verdrag speelt, die speelt met de geloofwaardigheid van de munt. En dat is spelen met vuur. Dat leidt, denk ik, onherroepelijk tot twijfel aan de euro. Niet noodzakelijk in de zin, althans nog niet, in de zin dat men gaat twijfelen aan zijn duurzaamheid. Maar wel dreigt dat we gaan, onder het mom van solidariteit, dat we gaan afglijden naar een heel andere euro dan was afgesproken. En op den duur, als mede daardoor de inflatie zou toenemen, zou dat voor Duitsland onaanvaardbaar zijn. En ik denk voor ons ook. Iedere werkelijke oplossing moet, denk ik, dan ook op een geloofwaardige manier vasthouden aan de verdragsverplichtingen die de basis vormden van de invoering van de euro. Namelijk waardevastheid van de munt. En daartoe moeten we weten waarheen we met Europa willen. En we moeten weten wat voor euro we willen. Afspraken alleen, dat heeft ervaring geleerd, zijn niet geloofwaardig. Ze vergen een politieke motivatie, die nu ontbreekt, om het verdrag na te komen. En ze vergen voldoende politiek gezag om die naleving zo nodig af te kunnen dwingen. Dat houdt in wezen verdergaande integratie in. En ik geloof dat zonder verdergaande integratie een gemeenschappelijke munt niet duurzaam kan zijn. Eigenlijk vergt dat een politieke unie. Maar voor een politieke unie ontbreekt vooralsnog zowel de politieke consensus als het draagvlak. Toch zou ik me kunnen indenken dat ook zonder dat in de richting van wat noodzakelijk is, zou kunnen worden gewerkt als de lidstaten serieus zouden zijn in wat ze zeggen te willen, namelijk een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Als dat inderdaad tot stand zou komen, niet ter wille van de euro, maar ter wille van zichzelf. Als dat zou gebeuren, dan zou dat gemeenschappelijke beleid ook in belangrijke mate moeten steunen op Europa's economische en financiële kracht. Waarop anders? En dan zou Europa zich op monetair gebied niet herhaalde eurocrises kunnen permitteren, die anders waarschijnlijk zijn. Marktkrachten, hoe verstorend soms ook, kunnen daarbij niet worden gemist. Ik zeg niet dat het zo zal gebeuren, maar dat zou een mogelijkheid zijn. Het alternatief is naar mijn mening doormodderen, waarbij de euro zich zou ontwikkelen tot splijtswam in plaats van bindmiddel.
Dank u wel, meneer Sas. Dan is nu het woord aan de heer Kok.
Je had ook het regime van vasthouden in de microfoon, hè? Een beetje hoger. Ja. Oké, dames en heren. Heel veel dank voor de uitnodiging en voor de mogelijkheid hier een bijdrage te leveren aan de gedachtenwisseling. Heel veel dank ook voor het referaat van de heer Saas, waar ik met een grote mate van herkenning, maar ook met veel belangstelling, kennis van genomen heb. En ik heb ervoor gekozen, ik hoop niet dat dat als onvriendelijk wordt ervaren door hem en door u, in aansluiting daarop een paar andere facetten te belichten van de materie die ons in deze barre tijden allemaal zo bezighoudt. De toekomst van Europa en de toekomst van de euro. Dat de 20 jaar geleden in Maastricht gemaakte afspraken een aantal imperfecties bevatten, is intussen genoegzaam bekend. Aanmerkelijk minder aandacht is er vaak voor het feit dat er onder de omstandigheden van dat moment weinig tot geen aandacht was voor de noodzaak om tot politieke integratie te komen. En voor zover die aandacht bestond, er was geen steun voor. Het succes van de interne markt, die Europa onder de bezielende leiding van Jacques Delors uit een diepe crisis had gehaald, nodigde uit tot een logisch vervolg. Daar was iedereen het over eens, van één markt naar één munt. Een paar maanden voor de finale onderhandelingen in Maastricht was al nadrukkelijk gebleken dat er bij de toenmalige 12 lidstaten geen enkele bereidheid bestond, ook bij Duitsland dus niet, om tot een wezenlijke verdieping van de politieke samenwerking te komen. Het streven om in aansluiting op de naderende voltooiing van de gemeenschappelijke markt tot de geleidelijke invoering van één gezamenlijke munt te komen, werd alom gedeeld, maar dat mocht van de hoofdsteden vooral niet gepaard gaan met een eveneens geleidelijke harmonisatie van het fiscaal beleid of met een ruimere mate van economische beleidscoördinatie. Meer dan deze EMU, zonder politiek dak erop, zat er eenvoudig niet in. Hier moesten we het mee doen. Van het in Maastricht vastgelegde voornemen om na verloop van tijd tot een gezamenlijke munt te komen, ging in de jaren 90 een sterk disciplinerende werking uit. Overheidstekorten en nationale schulden werden in een hoog tempo teruggebracht, ook in Zuid-Europa. Iedereen wilde erbij horen zodra de overstap zou worden gemaakt. Maar ten tijde van het verdrag van Amsterdam in 1997 was de animo voor meer politieke integratie nog steeds afwezig. Mede omdat de uitbreiding van de Europese Unie een hogere prioriteit op de beleidsagenda begon te krijgen. In het Stabiliteits- en Groeipact werden spelregels vastgelegd waaraan lidstaten bij invoering van de euro moesten voldoen en waaraan landen moesten voldoen in geval van buitensporige tekorten. En het is zuur om te moeten constateren dat in sommige gevallen de toelatingscriteria onvoldoende strikt blijken te zijn toegepast, maar evenzeer dat al vrij snel na de eeuwwisseling lidstaten, nota bene met Duitsland en Frankrijk voorop, de politieke ruimte hebben genomen en gekregen om notoor af te wijken van de afspraken die in de spelregels zo plechtig waren vastgelegd. Het papier bleek veel te geduldig. Zou de ernstigste internationale kredietcrisis sinds de grote depressie van de jaren 30 minder ingrijpende gevolgen voor de Europese economie hebben gehad als we allemaal nog onze oude, vertrouwde nationale valuta hadden gehad? Geen sprake van. Niets is verleidelijker dan te proberen met concurrerende devaluaties de gevolgen van een crisis als de onderhavige af te wentelen op de buren met alle schadelijke gevolgen van dien voor de kracht en het weerstandsvermogen van de Europese economie in haar geheel. We kennen daar allemaal de voorbeelden van uit het verleden en uit de omgeving. Het cruciale project van de interne markt was er waarschijnlijk aan ten onder gegaan en ons welvaartspeil zou er ernstig door zijn aangetast. De landen in de eurozone staan nu uiteraard in het brandpunt van de belangstelling, maar een vluchtige blik op de schuldpositie van de VS en ook van een land als het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is al voldoende om te beseffen dat de zorgen niet bij de grenzen van Euroland ophouden. In het verlengde van de massieve overheidsinterventies van 2008-2009 om ernstiger onheil en een wereldwijde recessie af te wenden, is de zwakke kredietwaardigheid van met name Zuid-Europese landen versneld aan het licht gekomen, evenals het gebrek aan dynamiek en intrinsieke groeikracht van hun economieën. En dat brengt me bij de zogenaamde Lissabon-strategie uit het jaar 2000. Die Lissabon-strategie was er met name op gericht het de basis voor duurzame economische groei in Europa te verstevigen en structurele zwakheden en onevenwichtigheden binnen en tussen lidstaten weg te nemen. De Europese economie maakte aan het begin van de nieuwe eeuw een periode van gestage groei door en de euforie kende bijna geen grenzen. In de Lissabon-agenda werd gedetailleerd geschetst wat er voor nodig zou zijn om Europa 10 jaar later te laten uitgroeien tot de sterkste kenniseconomie ter wereld. Het kost me moeite deze woorden nu uit te spreken zonder te lachen of te blozen. Maar dat voornemen was op zichzelf lofwaardig. En het zware accent op versterking van de kenniseconomie evenzeer. Waar het dan ontbrak was een geloofwaardig en effectief instrumentarium om die ambitie waar te maken. De oorzaak was in belangrijke mate opnieuw gelegen in het ontbreken van ook maar enige bereidheid bij lidstaten om coördinerende bevoegdheden uit handen te geven en een zwaardere rol aan Brussel, leest de Europese Commissie, toe te kennen. En de tweede kans om lering te trekken uit ervaringen en tekortkomingen in de eerste 5 jaar werd evenmin benut. Zie het advies wat de High Level Group in 2004 heeft uitgebracht over de midterm review en dat advies loog er niet om. Veel lidstaten dreigden de gestelde doelen niet te zullen halen. Er was een schrijnend gebrek aan hervormingsgezindheid in een groot aantal lidstaten, maar er gebeurde weinig tot niets mee. De zelfgenoegzaamheid was groot en er bestond nauwelijks oog voor de snel veranderende werkelijkheid, zowel om ons heen als ook intern. Iedereen kon al jaren zien aankomen dat Europese economieën zich moeten aanpassen aan veranderende verhoudingen internationaal. De opkomende economieën, langzamerhand een understatement voor economic powerhouses, eisen een groeiend deel van de globale welvaart op. Dat is niet alleen bedreigend, het biedt ook perspectief. Dat creëert kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. De groei in ons deel van de wereld zal in de toekomst veel minder uitbundig zijn dan we decennia lang gewend zijn geweest. Ook al omdat nieuwe demografische verhoudingen tot aanpassingen op. We zullen alleen dan in staat blijken ons welvaartsniveau en onze verworvenheden van de verzorgingsmaatschappij in grote lijnen te handhaven als we tijdig hervormingen doorvoeren, ons vernieuwen en aanpassen. Het verleden, maar ook een blik om ons heen, leert ons dat het proactief onderkennen van de noodzaak om structurele hervormingen door te voeren en te zorgen voor nieuwe dynamiek en vitaliteit helpt voorkomen dat kostbare tijd verloren gaat. Wie te lang wacht, betaalt een hogere prijs en de tragiek is dat juist de zwakkeren daardoor het zwaarst worden getroffen. De rest van de wereld heeft echt niet veel geduld met ons. En dat is de realiteit van dit moment. We staan de komende jaren in Europa voor een dubbele opgave. Enerzijds die structureel of tijdelijk uit het lood geslagen overheidsfinanciën weer op orde brengen. En anderzijds de basis leggen of versterken voor het genereren van voldoende duurzame groei. Met bezuinigen alleen komen we onvoldoende snel uit de milde recessie die ons te wachten staat. Te meer omdat het economisch herstel in de VS nog steeds aarzelend verloopt en de groei in China een minder uitbundige fase lijkt in te gaan. De tweeslag die nu nodig is, brengt grote spanningen met zich mee. Het gebeuren in en rond het katshuis van de laatste 6-7 weken, voor zover we daar kennis van mogen dragen natuurlijk, is nog maar een slap aftreksel vergeleken met de gigantische problemen waar landen als Griekenland, Spanje, Italië of Portugal mee worden geconfronteerd. Het kan niet anders dan dat de besparingsprogramma's en de hervormingsmaatregelen in die landen de sociale en politieke instabiliteit ernstig zullen vergroten. Werkloosheidspercentages van meer dan 25% zijn geen uitzondering meer in bepaalde regio's en het aantal jongeren zonder baan nadert in landen als Griekenland en Spanje zelfs de 50%. Ter vergelijking, begin jaren 80 was een belangrijke drijfveer achter het akkoord van Wassenaar het feit dat 1 op de 5 jongeren zonder werk was. Wat zal de enorme spanning die dit alles binnen samenlevingen veroorzaakt kunnen gaan betekenen voor de legitimatie en de geloofwaardigheid van gekozen politici? Niemand die hier iets zinnigs over kan zeggen natuurlijk, maar ik houd soms mijn hart vast. Begin volgende maand zijn de parlementsverkiezingen in Griekenland. Zullen de politieke partijen die in opdracht van de Trojka, ECB, Europese Commissie en IMF de draconische maatregelen hebben moeten slikken die we allemaal kennen, nog wel voldoende steun van de kiezers krijgen? En zal het überhaupt wel mogelijk blijken om Griekenland weer op de rails te krijgen? Zo ja, zullen de voormannen en vrouwen van de traditionele Griekse politieke partijen zijn die daarin slagen? Of zullen daar min of meer permanent technocraten voor nodig zijn? En wat gaat dat weer tot gevolg hebben? Italië lijkt onder Mario Monti op dit moment op de goede weg. Maar ook daar geldt dat de structurele onevenwichtigheden nog lang niet zijn weggenomen. En bovendien verkeert het politieke stelsel en daarmee verbonden de parlementaire democratie ook in dat land in een existentiële crisis. En andere landen kunnen volgen. Naarmate de druk nog groter wordt en er in samenhang met steunmaatregelen ten gunste van die landen nog straffere bezuinigingen en hardere saneringsmaatregelen moeten worden afgekondigd. Hoe groot zal de spankracht dan blijken te zijn? Op dit moment gaat om begrijpelijke redenen weer een groeiende aandacht uit naar het voorkomen van een uitslaande brand vanuit Griekenland. Zeker als daar onverhoopt toch een deconfiture in enige vorm onvermijdelijk zou blijken naar Spanje of Portugal. Het Europese noodfonds zou idealiter een veel grotere omvang moeten hebben dan waartoe onlangs is besloten. Zowel met het oog op de afschrikkende werking die er daarvan zou uitgaan, als ook om een veel geloofwaardiger en kansrijker beroep te kunnen doen op leningen in het kader van het IMF. Het zou mij verbazen als ook in Duitsland het strategisch belang van een robuuster noodfonds niet zou worden ingezien. Maar de bondskanselier moet daar iedere keer opnieuw enorme moeite doen om zich te verzekeren van voldoende steun van de coalitiepartner, de Bondsdag en de publieke opinie, nog afgezien van de bijzondere positie van het Bundesverfassungsgericht. Als gevolg daarvan komen veel van de noodzakelijke besluiten op Europees niveau vrij laat en soms te laat tot stand. En zijn ze vaak net weer niet voldoende om echt te kunnen overtuigen. Zo zien we nu overal in Europa een voortdurende worsteling tussen een vaak sterk naar binnen gericht deel van de publieke opinie en het electoraat, enerzijds en anderzijds beleidsmakers die het Europese scheepje onder gegeven omstandigheden drijvende willen houden. Duitsland toont zich sinds het ontstaan van de schuldencrisis zeer bewust van zijn zware verantwoordelijkheid voor de toekomst van Europa. Samen met Frankrijk hebben onze oosterburen plaatsgenomen in de driver's seat van de Europese Raad. Daarover kunnen we mopperen wat we willen, maar één ding is duidelijk. Als het tussen Duitsland en Frankrijk helemaal niet botert, dan staat Europa er pas echt slecht voor. De twee grote landen investeren in de politieke en economische samenwerking met elkaar en beseffen dat zij samen leiding moeten geven aan het proces van besluitvorming. Ik hoop en verwacht dat die bereidheid om de Europese kar samen te trekken na de Franse presidentsverkiezingen niet wezenlijk zal veranderen, ongeacht de uitslag. Niet ontkend kan worden dat met name in het afgelopen half jaar in Europa goede vooruitgang is geboekt. De afspraken in zaken begrotingsdiscipline maken het terzijde schuiven van afspraken daaromtrent in de toekomst bijkans onmogelijk. En er zijn duidelijke bewegingen gemaakt om Brussel ook een zwaardere stem te geven bij het formuleren van opvattingen en adviezen over belangrijke onderdelen van het financieel-economisch beleid, waarover de lidstaten in het verleden volledig eigen baas wilden zijn en blijven. In het verlengde van deze recente afspraken is de ECB bereid gebleken een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de Europese economie. We mogen daar dankbaar voor zijn. Een ondersteunende rol in enigerlei vorm van de Europese Centrale Bank lijkt in dit stadium onmisbaar voor het beter beheersbaar maken van de huidige problemen. Voorwaarde is wel dat er intussen ook structureel voldoende voortgang wordt geboekt, zowel binnen de Unie als in de lidstaten. De schuldencrisis houdt ons nog steeds in de greep en we zijn nog lang niet uit de gevarenzone. Het zal de komende jaren heel wat moed, overtuigingskracht en stuurmanskunst vragen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de economie tegelijkertijd te hervormen en aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Met andere woorden, meer toekomstbestendig te maken. De waarde van het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie kan niet voldoende worden onderstreept, zeker voor een open economie als de onze. Maar de euroskepsis is toegenomen en de naar binnen gerichtheid van de bevolking evenzeer. Hervormingen gaan van ouw en in deze tijd van toenemend populisme lijkt nee zeggen tegen de noodzaak daarvan te lonen. Wie verder kijkt naar zijn neus lang is, onderkent dat Europa aan mondiale relevantie inboet. Niet alleen door de huidige crisis, maar ook door de opkomst van nieuwe economische en politieke krachten. Geen enkel Europees land is in zijn eentje in staat daartegen op te boksen. Zelfs Duitsland niet. Bundeling van krachten is daarom geboden. En in het bijzonder de landen met een gezamenlijke munt staan nu voor de opgave de politieke samenwerking waarvoor het draagvlak 20 jaar geleden helaas nog ontbrak, alsnog tot stand te brengen. En zodoende het Europese Huis alsnog van een stevig politiek dak te voorzien. Belangrijke stappen in die richting zijn de laatste tijd al onmiskenbaar gezet. Wrang genoeg zou dat zonder de crisis waarschijnlijk niet zijn gebeurd. Dank u.
Dank u wel, meneer Kok. We gaan beginnen met het debat. Mag ik beide heren vragen achter die tafel, als dat lukt, plaats te nemen? Anders kunnen we misschien bij wijze van alternatief twee kleinere stoelen op het podium zetten. Is misschien een wat elegantere oplossing.
Ja, whatever.
Of gaat het toch wel?
Ja. Laat u nu maar zitten. Oh, okay. Pas op. Gaat goed?
Ja, hoor. Oké.
U heeft nu een bankier gehoord en van de Centrale Bank en een politicus. De vroegere chef van de RVD, Gijs van der Wiel, de heer Kok nog wel bekend, heeft mij ooit dat verschil uitgelegd tussen die twee. Van der Wiel zei dat was toen tijdens een formatie en de volgende dag zou, ik meen, president-directeur Duisenberg op bezoek komen bij de formateur of de informateur. En Gijs zei met zijn brommerige stem, daar moesten we ons niet te veel van voorstellen, want het ging die jongens alleen maar om de harde munt. Gijs zei van ja, je moet je zo zien, als we in Europa bij elkaar zitten, dan is de vraag wie heeft de hardste valuta en wie de hardste valuta heeft, is de bolleboos. Aldus Gijs van der Wiel. Een politicus moet natuurlijk rekening houden met meer ballen in de lucht en ook vooral het draagvlak waarover de heer Kok zojuist heeft gesproken. In een democratie. En dat kan de nodige spanningen opleveren. Zeker ook in het geval van Europa, omdat iemand als Heldering, die vorige week afscheid heeft genomen als Nestor onder de kolonisten, heeft geschreven dat de democratie natiegebonden is en dus een slagvaardigheid in Europa in de weg staat. Nou, om even deze spanningen zo weer te geven, zou ik om het debat te beginnen aan de heer Saas willen vragen of zijn zware klemtoon op de soliditeit van de euro niet leidt tot een inflexibiliteit die een economisch herstel, vooral bij de landen in het zuiden, in de weg staat. Paul Krugman, de columnist van de New York Times, schreef eergisteren, meen ik nog, dat het vergeleek het die begrotingsdiscipline, straffe bezuinigingsbeleid, met het vasthouden aan de gouden standaard in de jaren 30. En hij zei, Europa is op weg economisch zelfmoord te plegen. Dus ik zou graag aan u willen vragen of u daarop wilt reageren. En misschien ook aan de heer Kok.
Ja. Het lijkt me duidelijk dat het veel beter zou zijn geweest als de maatregelen die nodig zijn om de overheidsfinanciën te herstellen, als die in een andere conjunctuurfase zouden zijn genomen dan in deze. Het probleem is, de ervaring leert dat dat erg moeilijk is. De noodzaak, de dwang daartoe ontbreekt. Met name ook de dwang vanuit de markt. Die komt pas in de slechte tijden als de onevenwichtigheden bloot komen te liggen. En het komt er eigenlijk op neer. In goede tijden doe je het niet. Omdat de noodzaak dan niet wordt gevoeld. In slechte tijden zijn er sterke argumenten om het niet te doen vanwege de conjunctuur. En als je het niet doet in goede tijden en niet doet in slechte tijden, andere tijden zijn er niet.
Heer Kok?
Ja, dus sprekend over de huidige situatie in Europa. Met alle respect voor alle columnisten die daarover geschreven hebben of nu schrijven. Ik denk dat er voor een strak en volgehouden bezuinigingsbeleid geen alternatief is. Het alternatief bestaat niet uit afzien daarvan. De vraag is natuurlijk hoe je bezuinigt. Daar vinden ook in Nederland volop discussies over plaats. Binnenkort ook weer in het openbaar en plenair neem ik aan. Hoe je bezuinigt, dus niet alleen besparingen, maar ook hervormingen. Eigenlijk ook de noodzaak van meer vitaliteit in de economie te brengen, te verbinden met het op orde brengen van de staatshuishouding.
Maar die besparingen zijn nodig. Alleen de situatie waar we nu in zijn komen te verkeren, is er een waarbij, denk ik, enige vorm van geven en nemen tussen de verschillende vleugels van Europa noodzakelijk is. Duitsland heeft groot gelijk. En Nederland heeft altijd de zijde van Duitsland gekozen in dat opzicht. En dat heeft ons geen windeieren gebracht. Met het strakke pleidooi voor soliditeit, discipline en stabiliteit. Maar de situatie is zoals ze nu is. En Duitsland is ook zozeer met niet alleen de rest van de wereld, maar ook de rest van Europa verklonken. Duitsland is ook zozeer overtuigd van de noodzaak om van het Europese project, ondanks de moeilijke omstandigheden van dit moment, een succes te maken, dat het Duitsland ook wat waard moet zijn om rekening te houden met verlangens, ideeën, voorstellen die van andere zijden worden gepresenteerd. En als we nu terugkijken op de gang van zaken in bijvoorbeeld de laatste 2 jaar, de verhoudingen tussen Parijs en Berlijn, die toch in belangrijke mate de toon zetten voor datgene wat vervolgens in Europees verband kan worden beslist. En ik ben daar gelukkig mee dat dat gebeurt. Het is natuurlijk niet ideaal. Het zou mooier zijn als we in het Europese raamwerk een soort stelsel zouden hebben waarbij de toon niet zozeer zou worden gezet door 2 lidstaten. Maar het is nu eenmaal het geval. Dus dan kunnen ze maar beter eens zijn dan dat ze ruzie hebben met elkaar. Ook daarin zie je dus met enige regelmaat dat er concessies moeten worden gedaan door de Fransen aan de Duitsers, maar soms ook door de Duitsers aan de Fransen. En ik heb de hoop, ik probeerde dat ook te verwoorden zojuist, dat uitslag van de Franse verkiezingen daar ook niet echt verandering in zal brengen. Maar het kan niet zo zijn dat al het water van de rivieren in Europa alleen maar in de richting van Duitsland stroomt en niet ook eens een keer andersom. Dus er zal wel enige souplesse van Duitse zijde, denk ik, nodig zijn. Maar niet ten aanzien van die harde noodzaak om overheidsfinanciën die volledig uit hun balans zijn geraakt, om die weer op orde te brengen. Daar kun je echt niet verwachten dat je alleen maar met groei of groeistimulering tot een oplossing komt. Daar zullen ook strakke bezuinigingen en waar het kan gepaard met hervormingen onvermijdelijk zijn.
Dank u wel. Nou ja, ik vroeg het ook hierom omdat u komt uit een politieke traditie die altijd veel op heeft gehad met de denkbeelden van Keynes. Dus expansief begrotingsbeleid in tijden van teruglopende conjunctuur. U zegt nochtans, dat kan in deze omstandigheden niet.
Nou ja, ik weet het Keynes of geen Keynes, je moet een goed huisvader zijn. Je moet een goed huisvader zijn en we weten allemaal dat de toekomst niet makkelijker wordt. De toekomst wordt niet makkelijker om externe redenen. Europa heeft natuurlijk te maken met opkomende krachten buiten Europa die terecht een groter deel van de mondiale koek opeisen. En daar zullen we ons natuurlijk ook een positie tegenover moeten bepalen. Niet protectionistisch, maar wel kansengrijpend en ook onderdelen dus ons aanpassend aan nieuwe realiteiten. En tegelijkertijd hebben we met de nieuwe demografische verhoudingen te maken. En dat is allemaal geen verrassing, ik bedoel, dat weten we al jaren. We hebben er lang over gedaan om daar de consequenties aan te verbinden. En soms gebeurt dat nog maar met mate. Soms gebeurt dat nog veel te schoorvoetend. Lopen we nog te zeer achter de feiten aan. En je kunt toch, naar de mate waarin we langer zouden wachten orde op zaken te stellen in al die Europese landen die overheidsfinanciën uit het lood hebben zien slaan. We zullen daar later nog een veel hogere prijs voor moeten betalen. En de zwakkeren onder ons zullen daar extra zwaar voor moeten boeten. Dus het is een kwestie van nou doorbijten.
Duidelijk, ja. Gaat u gang.
Iets wat misschien nog niet duidelijk genoeg uit deze discussie naar voren komt, dat is wat ik zie als een structureel meningsverschil dat dwars door de monetaire unie loopt. Iedereen zal het erover eens zijn aan beide kanten dat overheidsfinanciën hersteld moeten worden in evenwicht. De vraag is, hoe verdeel je de aanpassingslasten? En daar is een structureel verschil tussen Duitsland op langere termijn bezien enerzijds en wat ik nou maar noem de zuidelijke landen anderzijds. de zuidelijke landen, Frankrijk, maar ook Engeland overigens, dat er niet bij zit, die zullen geneigd zijn om te zeggen, kijk naar de overschotten op lopende rekening van een land als Duitsland tegenover de tekorten elders. Natuurlijk, de tekortlanden moeten die tekorten wegwerken door een bezuinigingsbeleid. Maar die landen met overschotten moeten ook iets doen. Die moeten door expansief beleid hun overschotten aanpakken. En op die manier moet je naar evenwicht komen. Dat is hun visie. De Duitsers hebben een andere visie. De Duitsers zeggen, nee, we hebben een aantal regels afgesproken. En ook al hebben wij, Duitsers, overschotten op lopende rekening, die zijn we niet bereid weg te werken met maatregelen op laten lopen verder van overheidstekorten die inflatie zouden kunnen veroorzaken. Dat is niet afgesproken, dat doen we niet. En dan gaat het me niet erom wie gelijk heeft. Het gaat me erom dat dit een afspraak is waarop die gemeenschappelijke munt is gebaseerd. En als je het niet eens bent over het nakomen van die afspraken, dan heb je een probleem met die gemeenschappelijke munt. En daar zitten we, denk ik, in. En dat is, lijkt mij, een punt dat eigenlijk toch onvoldoende wordt onderkend.
Dank u wel. Ik ga naar de zaal. Iemand achterin. De kaarten zijn gelegd, dus het zijn duidelijk, dus we kunnen een goed debat hebben.
Leon Willems, Financiële Dagblad. Meneer Kok, u zei daarnet, Duitsland moet souplesse tonen. Wat moet Duitsland precies doen? Op welk terrein moet het souplesse tonen?
Ik zou me kunnen voorstellen, er is nu een hele discussie gaande over de vraag of ECB wel of niet zijn geldverruimend beleid, monetair verruimend beleid moet voortzetten. De heer Saas sprak er ook over in zijn interventie en dat was wel duidelijk dat hij zegt eigenlijk tot hier en niet verder. Want wat er tot nu toe gebeurd is, had in feite al niet gemoeten of niet gemogen. Het was in ieder geval in strijd met het verdrag. Ik denk daar een slag anders over. Het is zonder meer in strijd geweest met het mandaat van de ECB. Maar ik denk, als ik terugkijk naar de afgelopen maanden, dat we veel ernstiger in de problemen zouden zijn terechtgekomen als er ook niet enige souplesse vanuit de ECB was betracht. De vraag is vervolgens weer hoe er dan ook in het algemeen, in de politiek, ook met de resultaten van die interventies van de ECB wordt omgegaan. Ik vind ook dat er te weinig, zoals ik dat in mijn inleiding heb gezegd, te weinig eigenlijk ook verbindingen worden gelegd tussen de bijdrage die de ECB moet leveren en de voortgang die nationaal en internationaal mogelijk nodig is om vooruitgang te boeken. Want als je alleen maar incasseert de tijdelijke bijdrage die een geldverruimende politiek van de ECB levert en verder doe je niks en je zegt dan voorlopig, nou kijk eens, we gaan toch geleidelijk aan met die rust in de eurozone weer wat beter, meer de goede kant op. Dan ben je alleen maar aan de tijd kopen zonder dat je die tijd die in die tijd op dat moment wordt gecreëerd ook actief en productief benut voor verdergaande structurele verbeteringen. Maar ervan uitgaande dat dat besef dat die structurele verbeteringen parallel aan ECB-acties nodig zijn, vind ik. Ik denk dat daar dus een licht verschil van mening is met de heer Saas, misschien wel meer dan licht. Ik denk dat Duitsland er verstandig aan zou doen zich niet te massief te verzetten tegen voortgaande ondersteuningsoperaties vanuit de ECB. Allemaal met mate, allemaal geconditioneerd, allemaal onder de vooronderstelling dat er dan ook inderdaad een politieke daad wordt verricht in de vorm van structurele versterkingen die nodig zijn. Maar ik denk als de ECB een te harde lijn zou volgen en zou zeggen we doen die kraan van monetaire ondersteuning dicht, dat de problemen eerder zouden verergeren op de kortere termijn dan dat ze zouden verlichten. En daar is de Duitse meningsvorming, denk ik, cruciaal bij. En dan kunnen kleinere landen die nog steeds in een enigszins vergelijkbare positie als Duitsland verkeren. Ik zeg het nu voorzichtig, want Nederland is natuurlijk met ernstiger problemen al geconfronteerd dan Duitsland kent. Maar daar kan nog wel op een enigszins geloofwaardige manier af en toe een klein signaal in de richting van Berlijn plaatsvinden, wat misschien helpt.
Ik blijf nog even achter in de zaal. Ja, mevrouw.
Goedendag, mijn naam is Sheila Sittalsing. Ik heb ook een vraag aan de heer Kok. U benadrukte het belang van de Frans-Duitse as. Ja. Ik vroeg me af hoe u aankijkt tegen een potentiële verkiezingsoverwinning van de heer Hollande, die al gezegd heeft dat hij het pact eventueel de moeizaam tot stand gekomen afspraken al wil gaan heronderhandelen.
Ik kan ook helemaal niks met zekerheid zeggen, maar ik verwacht dat een nieuwe Franse president, wie het ook zal zijn, dus ook als dat de heer Hollande zou zijn, en die kans is groot, zich ten volle, maar dan ook ten volle bewust zal tonen van de zware last en de zware verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust, om samen met die andere grootmacht, Duitsland, de Europese kar te trekken. En natuurlijk zijn er bedenkingen. Niemand weet hoe het krachtenveld eruit komt te zien in het parlement, wat enige tijd later in Frankrijk wordt gekozen. En natuurlijk zijn er uitspraken geweest in verkiezingstijd. Maar ik denk dat die verantwoordelijkheidszin, dat verantwoordelijkheidsbesef, het verre zal winnen van de wens om een eigen koers te gaan. Omdat de prijs die daarvoor zou moeten worden betaald, ook door Frankrijk zelf, wel eens heel hoog zou kunnen zijn. Als Frankrijk zou kiezen voor een meer onafhankelijke koers ten opzichte van Duitsland, betekent dat al heel snel dat de waardering die in Frankrijk bestaat, ook bij rating agencies en noemt u maar op, heel snel zal dalen. We hebben gezien natuurlijk nu al de laatste dagen en weken een aantal ontwikkelingen in de spreads, in de renteverschillen tussen Berlijn en Parijs. Daar zit ook voor een deel natuurlijk een marktgedrag bij. Er zitten bepaalde speculaties ten aanzien van de mogelijke uitkomst van verkiezingen. Dus daar word ik niet zo vreselijk bezorgd van nog. Maar dat wordt andere koek als er straks na de Franse verkiezingen een geheel eigen koers ten opzichte van Duitsland zou worden gekozen. Daarvoor zou Frankrijk zelf wel eens een hele hoge prijs kunnen moeten betalen. En ik denk dat ook dat besef heel snel in het Élysée zal doordringen, ook als er een nieuwe bewoner is. Wat ik overigens persoonlijk hoop.
Ik had hier een vraag voorin.
Willem van Hasselt, Buitenlandse Zaken. Een vraag voor de heer Saas en een vraag aan u beiden. Meneer Saas, het verdrag en het pakket wat sinds het aantreden van de heer Van Rompuy opgebouwd is in 2 jaar tijd. Hoe beoordeelt u dat ten opzichte van uw criterium? Je moet, als je geen politieke unie hebt, het verdrag heilig in acht nemen. En de vraag aan u beiden is, wat mij heeft geïntrigeerd, en ik herinner me zelfs een keer dat ik weer Wellink daar kort na de start van de EMU zijn verbazing heb over horen uitspreken, toen hij was net aangetreden. We kenden vroeger in het Nederlandse stelsel een regelmatig overleg tussen de minister van Financiën en de centrale bankier. Wat daar besproken werd, was informeel en vertrouwelijk of geheim, neem ik aan. Maar als ik me het goed heb, had de minister van Financiën bij zich een recht van aanwijzing. Dat nooit gebruikt is misschien. Maar goed, in het Nederlandse stelsel had dat toch een subtiele rol. Nou, op Europees niveau kon dat niet worden herhaald. Dus de ECB-president is de meest eenzame institutionele figuur in Europa. Heeft... Ja, er is een voorzitter van de Eurogroep, maar dat is niet de minister van Financiën met het transnationale gezag. Nou, en zo, ja, zo ga je weer. Maar is dat een gemis of is dat een naïeve vraag?
De afspraken die onder leiding van de heer Van Rompuy zijn genomen, zijn denk ik heel nuttig en heel nodig, maar ze zijn niet voldoende. Ik geloof dat ervaring heeft geleerd dat afspraken, dit soort afspraken, als ze gaan knellen, alleen maar worden nageleefd als daar of een vorm van dwang achter zit van de markt. Daarom heb ik daarnet gezegd dat wat je ook afspreekt, je die vorm van marktwerking niet zult kunnen missen. Maar daarnaast geloof ik dat ook onmisbaar is een politieke motivatie die nu ontbreekt. En het lijkt mij dat die politieke motivatie alleen maar zou komen bij een hervatting van het integratieproces. Ik weet niet of hij dan echt komt, maar ik ben ervan overtuigd dat hij zonder dat niet komt. En zonder die politieke motivatie zie ik niet gebeuren dat die afspraken, hoe goed en hoe nodig ook, echt adequaat zullen worden nagekomen als ze gaan knellen. Over de aanwijzing. Graag degene die vroeger een aanwijzing had kunnen geven.
Ja, laat ik om te beginnen zeggen dat mijn voorganger als minister-president, oud-premier Lubbers, nog niet zo lang geleden een lans heeft gebroken voor uiteindelijk ook het toegroeien naar een minister van Financiën Europees. En een soortgelijk geluid hebben we een aantal maanden eerder ook gehoord van de heer Trichet. Voordat hij terugtrad als president van de Europese Centrale Bank. In een soort langere termijn visioen. Was dat niet bij de aanvaarding van de Karel de Grote prijs geweest? En ik geloof het wel, in Aken. Institutioneel, hoewel we daar nog ver vandaan zijn. Maar institutioneel is daar veel voor te zeggen. Dan praat je natuurlijk ook over een andere Europa. Dan praat je dus over een Europa dat een andere vorm van politieke samenwerking laat zien. Ik ben trouwens van mening, ik kom straks op die aanwijzingsvraag nog even terug, maar trouwens van mening dat het proces van politieke integratie toch sluipenderwijs al verder gaat dan menigeen zich bewust is. Als je ook ziet wat er vandaag de dag al aan Europese instituties, ook aan communautaire instanties zoals de Europese Commissie, is overgedragen aan bevoegdheden. Ook ten aanzien van het geven van aanwijzingen op het gebied van economisch beleid en economische beleidscoördinatie. De eerste belangrijke testcase, denk ik, zal al zijn over een paar maanden. Als men onder aanvoering van Olli Rehn, de Europese commissaris voor dit soort onderwerpen, economisch beleid en begrotingsbeleid, dus aanwijzingen kunnen worden gegeven of adviezen kunnen worden uitgebracht in het openbaar over de afzonderlijke lidstaten, ook over een grote lidstaat als Frankrijk. Zal de Europese Commissie met die nieuwe bevoegdheid die men nu heeft, op basis van wat de afgelopen tijd is besloten, ook durven omgaan, ook niet alleen richting kleinere landen, maar ook richting grotere landen. Zal men dus als het ware die confrontatie, als het nodig is, ook durven aangaan. Ik hoop dat dat wel zo zal zijn. Dus er zijn al meer politieke bevoegdheden aan het Europese niveau toegekend. Ook daar waar het gaat om communautaire instanties. Maar er zou een pleidooi kunnen worden gevoerd voor meer op een langere termijn. En daar zou ook bij horen dat je op den duur toegroeit naar een Europese minister van Financiën, zoals Trichet en ook oud-premier Lubbers heeft bepleit. Nu de aanwijzingsbevoegdheid. Die Europese minister van Financiën is er dus niet. Het zijn nu andersoortige figuren die een Europese verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het financieel beleid dragen. In Nederland heeft natuurlijk die aanwijzingsbevoegdheid ook alleen maar bestaan bij de gratie van het feit dat die nooit hoefde te worden benut. Dat is ook wel interessant altijd, zoiets. Dat is een soort finale. Of ik dat nou was geweest, de minister van Financiën, of een van mijn voorgangers, of een van mijn opvolgers. Du moment dat je daar aan publiek, uiteraard doe je dat aan publiek, gebruik van maakt, van die wettelijke bevoegdheid over een aanwijzing te geven aan de president van notabene de onafhankelijke centrale bank, dan heb je dus, dan heb je nog net geen constitutionele crisis, maar je zit er dichtbij. Dat is natuurlijk op zichzelf een mooi artikel. Dat is een artikel in de bankwet die dat, jij weet dat natuurlijk precies welk artikel dat was ook, hè, van de bankwet van 1948. Vast wel, ja, als je dat zegt. 26. Nou, als je dus artikel 26 van de bankwet zou gebruiken om aan publiek aan de president van de centrale bank een aanwijzing te geven en te zeggen, nee, gij zult de rente nu niet met een 0,5% aanpassen, maar met, u moet het met 0,75% of met een vol procent doen. Dat is, of op andere terreinen, dus publieke aanwijzingen, dat is dus onbestaanbaar. Dus van het bestaan van die mogelijkheid, waar ook nooit aan hoefde te worden gerefereerd. Echt niet zo dat ik dan met Wim Duizenberg om de tafel zat en zei, zeg Wim, weet je nog wel dat ik wil, dat is allemaal sous entendu. Er is wat voor te zeggen, maar als je dus heel ver vooruit probeert te denken over hoe het op den duur in Europa zou moeten zijn, zou er wel wat voor te zeggen zijn om in die richting ook in Europa te denken. Ik weet niet wat daar dan weer precies voor moet worden veranderd. Het zal vast in verdragen en verplichtingen, maar een vergelijkbare verhouding is wel interessant. Andere landen hadden natuurlijk een andere oplossing. Die hadden, afgezien van de Bondsrepubliek, maar dus de landen met een meer onder instructie van de politiek staande bank. Die hadden natuurlijk een ganz andere constellatie. En terecht is daar ten tijde van de Maastricht-onderhandelingen al 20 jaar geleden ook zo'n zware zaak van gemaakt. We hebben de Duitsers echt a tort et à travers gesteund. Niet omdat we de Duitsers van dienst wilden zijn, maar omdat ze gewoon het goede standpunt hadden. De Bundesbank was compleet onafhankelijk van de politiek. De Nederlandse bank was compleet onafhankelijk, ondanks die van die aanwijzingsbevoegdheid van de Nederlandse politiek. En zo hoorde en hoort het ook in Europees verband te zijn. En soms zie je alweer verladen van die discussie opkomen in bepaalde uitingen die rondom wat de ECB wel of niet zou moeten doen. Trouwens, nu ik toch aan het woord ben, nog één woord aan de heer Willems, die mij net vroeg over waar zou Duitsland soepeler kunnen zijn. Ik vind op het punt van het noodfonds, waar nu met heel veel moeite op het laatste moment dan in Kopenhagen een akkoord is gemaakt, door allerlei dingen ook nog weer bij elkaar op te tellen, waardoor het wat groter lijkt dan het feitelijk is. Ik vind dat, hoewel men met het Bundesverfassungsgericht te maken heeft, hoewel men ook met de publieke opinie en met de Bondsdag te maken heeft, meer begrip zou moeten tonen. En niet pas als de afgrond weer net in zicht is. Ja, die afgrond willen we niet invallen. Dus nu gauw gaan we weer wat doen om te voorkomen dat we erin vallen. Visie zou moeten ontwikkelen bij het optuigen van een noodfonds wat werkelijk voldoende groot is om structureel die positie te vervullen die nodig is om te voorkomen dat snel andere lidstaten na Griekenland en wat erop volgt weer in de onoplosbare problemen komen. Excuses voor de lang uitgevallen.
Ga even naar de andere kant van de zaal.
Anton Hakkemulde, adviseur van banken, laat ik het dat gedeelte maar noemen. Zou u wat in willen gaan op wat ik constateer, namelijk dat in het eurogebied het monetair beleid nauwelijks meer scherp geslepen wapens heeft. Devaluatie, revaluatie wil men eigenlijk niet. Het rente die zit ongeveer rond de nul, daaronder kan men niet. Iets daarboven wil men niet meer eigenlijk. Dus ook dat wapen is wat afgesleten. En dan hebben we dus ook nog het interveneringsbeleid. Ja, daarvoor hebben we eigenlijk niet voldoende middelen meer. En ik wilde ook nog even u prijzen voor waar u op zet. Dat een noodfonds, dat zou zeker 2000 moeten worden of 2500. En ik hoop dat ook gaat gebeuren, want anders blijven we modderen. Maar dat is even terzijde.
Uw vraag was aan de heer Saas of aan de heer Kok? Aan beide heren, aan beide, ja.
Dat jij er alles van weet.
Het kernprobleem van het monetaire beleid is natuurlijk dat je één beleid hebt voor de hele groep. Het one size fits all. En dat werkt als er een redelijke mate van homogeniteit zou zijn tussen de deelnemende landen. Daar ging in wezen ook de hele conceptie van uit. Als je een zo sterke mate van heterogeniteit hebt als we nu hebben, dan heeft het monetair beleid een eigenlijk onoverkomelijk probleem. Wat het ook doet, het is voor de een te krap en voor de ander te ruim. En daar zullen de gevolgen geleidelijk aan voelbaar van worden. Het te ruime beleid, te ruim voor Duitsland, zal denk ik op een gegeven moment bij Duitsland moeten doorwerken. Dat is ook de reden waarom de Duitsers zo huiverig zijn om ook nog eens op het gaspedaal van het budgetair beleid te trappen. De impliciete regel van dit systeem was dat waar het beleid te ruim was voor sommige landen, budgetaire beleid dat zou compenseren, en waar het te krap was voor andere landen, het budgetaire beleid het daar zou compenseren. En dat gebeurt niet. Dat leidt tot allerlei problemen. De Spanjaarden zijn op die manier in de problemen gekomen. Hun overheidsfinanciën waren helemaal niet vergelijkbaar naar die van een land als Italië of Griekenland. Maar het monetaire beleid was veel te ruim. Daardoor konden die zeepbellen ontstaan. En ze hadden dus een veel krapper budgetair beleid moeten hebben ter compensatie daarvan. Met overschotten. Dat hadden grotere overschotten nog dan ze al hadden. En dat is niet gebeurd. Of het zou hebben geholpen, weet ik niet. Maar op die manier moeten die twee instrumenten, denk ik, in zo'n monetaire unie samenwerken.
Geldt het ook niet, meneer Saas, voor de huizenbel in Nederland? Wat u net zegt over Spanje. Geldt het ook niet in zekere mate voor Nederland met die bel in de woningmarkt? Die toch ook een onevenwichtigheid in onze financiële economie is. Hoe kijkt u daar tegenaan? En ook meneer Kok, die altijd als premier, ook zoals eigenlijk alle premiers die ik heb gekend, tegen aantasting was van de hypotheekrenteaftrek.
Nou, laat ik daar als oud centraal bankierman maar mij buiten houden. Hier zit de deskundige.
Ja, dat zijn altijd vormen van bescheidenheid die mij een beetje achterdochtig maken. Maar dit terzijde. In de eerste plaats denk ik dat het heel goed is om naast het antwoord wat de heer Saas gaf op de monetaire vraag, toch ook te zeggen dat de verschillen in kracht van de reële economie in Europa natuurlijk een majeure factor zijn. En ik denk dat het van groot belang is wat er nu gebeurt. Dat moeten we ook niet onderschatten. Er wordt in hoog tempo en soms misschien een te hoog tempo, omdat er wel heel veel wordt gevraagd van de spankracht van samenlevingen. Ook van de spankracht van de democratie, waar ik eerder over sprak, ook in mijn inleiding. In hoog tempo wordt er natuurlijk een aantal hervormingen en vernieuwingen doorgevoerd die erop gericht zijn en ook tot resultaat zullen hebben dat economieën die ver achter waren komen te liggen qua toekomstbestendigheid, qua verdienvermogen, zoals er tegenwoordig geloof ik wordt gezegd, in plaats van concurrentiekracht, hebben daar natuurlijk ineens nieuwe begrippen voor, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Waardoor landen in zuidelijk Europa en regio's in zuidelijk Europa door het opengooien van markten, door het wegnemen van monopolies van vrije beroepen, categorieën van vrije beroepen, door moderniseren van de arbeidsmarkt. Dus veel meer worden bijgetrokken in vergelijking tot de Noord-Europese landen die vaak op die terreinen al veel verder waren. En ik denk dat wat voor monetair beleid er ook wordt gevoerd, als dat steeds, als het ware, geïsoleerd blijft van wat macro-economisch nodig is, wat ook in het functioneren van de economie nodig is, om economieën gezonder te maken. Dat moet daar dus niet van los worden gezien. Dat moet met elkaar in verband worden gebracht. Vandaar dat ik ook in mijn inleiding sprak over de relatie naar de Lissabon-strategie. Die heeft dus jammerlijk gefaald, omdat het te lang aan effectieve instrumenten heeft ontbroken. En het blijft natuurlijk altijd heel moeizaam om te moeten accepteren dat Brussel, zoals het dan in het woordgebruik heet, leest, de Europese Commissie, iets te zeggen, iets wezenlijks te zeggen gaat krijgen over de mate van hervormingen die in lidstaten plaatsvinden. Dat kan op de woningmarkt betrekking hebben, dat kan op een punt als van pensioenen of pensioenleeftijd betrekking hebben. We zien nu nog steeds natuurlijk een hele staalkaart in Europa van verschillen tussen landen onderling. Wat betreft de pensioenleeftijden, waarop mensen met pensioen gaan. Linksom of rechtsom, zeker als je over de eurolanden praat, de budgettaire consequenties van dat alles drukken op een munt die ons aller munt is. Dus linksom of rechtsom hebben we daar allemaal mee te maken. Dus we ontkomen er niet aan, vind ik althans, om als je het echt goed meent met die munt en ook goed meent met Europa en ook goed meent met de toekomst van Europa, om dan te aanvaarden dat sterkere bevoegdheden ook op dat terrein, op dat terrein van macro-economisch beleid en economische hervormingen, aan de Europese Commissie, aan Europese instanties worden gegeven. En dat bekt altijd lekker zolang het over andere landen gaat, want natuurlijk, dan moet de Europese Commissie ook nog eens recht op gaan zitten om die Grieken eens even de waarheid te vertellen. Of die Italianen eens even een poepje te laten braken. Maar zodra het natuurlijk gaat over aanwijzingen die eventueel ook je eigen land zouden kunnen raken, en misschien raken ze op een moment zelfs ook nog wel Duitsland, hè? Stel je voor, het gaat ook nog een keer gebeuren dat ze gaan zich daar ook over Duitsland uit. Ja, dan wordt het anders natuurlijk. Die eigen burgers vinden dat prachtig. Als er Europese instanties zijn die luie Zuid-Europeanen de les lezen. Maar duur moment dat men de euvele moed heeft om iets te vertellen over hoe het bijvoorbeeld bij ons moet, hè, dan zeggen we, ja zeg, bemoei je met een ander. We kunnen dat keurig. We hebben altijd zaken ook goed op orde gehad. Dus daar is nog een hele weg te gaan. En ik vrees dat we niet zoveel tijd hebben om die weg af te leggen. Om die cultuurschok als het ware ook mogelijk te maken, dat mensen werkelijk gaan begrijpen, dat ook tussen hun oren gaan accepteren, dat in een Europa, in een Europese Unie, in een Europese Unie die ook meer politieke integratie laat zien, die het werkelijk, het hele proces de goede kant op, dat daar bevoegdheden bij Europese instanties moeten liggen. En dat is nu op papier ook allemaal gedaan. Dus Olli Rehn heeft die bevoegdheden. Die bevoegdheden liggen nu bij de Europese Commissie. Maar nu komt het moment van de waarheid. Maar ook het moment van de waarheid voor een populatie zoals de Nederlandse. Om als er eens een keer dingen worden gezegd die ons niet zo goed uitkomen, om dan ook daar rekening mee te houden. En niet onmiddellijk van ons af te praten zo van, ja zeg, bemoei je met een ander. De test is wat dat betreft ook nog komende. De jury is out. Voordat we zullen weten hoe dat gaat. Maar het moet wel gebeuren.
Dat zal veel van de overtuigingskracht vragen van de politici ook. En dat zal ook een breed draagvlak
hebben. En ook lef van de politici. Lef om te durven zeggen dat datgene wat op Spanje of op Portugal of op Italië van toepassing is, dat onder omstandigheden ook op Nederland van toepassing kan zijn. En dan moeten dan ook nationale politici voor durven staan en zeggen dat ook nodig is om die gezamenlijke weg naar een sterk Europa te kunnen afgaan.
Hoe beoordeelt u in dit verband de slagvaardigheid van in de Nederlandse politieke situatie van het kabinet?
Nou, laat ik mij daar nu, de heer Saas zei net, wat is als oud-bankier ergens buiten wilde houden, laat ik hier als oud-politicus even het zwijgen te doen.
Ja, Luc Verheij, Raad van State en Universiteit Leiden. Deze debattenreeks heeft de titel meegekregen, de staat van de democratie. En daar had ik een vraag over. U heeft beide gesproken over de noodzaak van politieke integratie in de Europese Unie. Ik denk dat de heer Kok gelijk heeft dat dat proces van politieke integratie sluipenderwijs al veel verder gaat dan velen vermoeden. Waar eigenlijk betrekkelijk weinig over gesproken wordt, dat is over de rol van parlementen. En Ja, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld het recente stabiliteitsverdrag, dan zie je eigenlijk dat de rol van parlementen betrekkelijk marginaal is, als ik dat zo mag zeggen. De rol van het Europees Parlement heeft niet een duidelijke positie gekregen in dat verdrag. Je kunt denk ik ook ernstige vragen stellen over wat nationale parlementen zouden kunnen doen in een situatie die we nu hebben. Mijn vraag zou dus eigenlijk zijn aan beide sprekers. Hoe ziet u dat met het oog op de toekomst en ook met het oog op de noodzakelijke democratische legitimatie, waar denk ik de heer Kok terecht met de nodige zorg ook over heeft gesproken? Dus mijn vraag zou zijn, hoe ziet u een rol weggelegd voor parlementen, Europees dan wel nationaal? Wat zou er op dat punt moeten veranderen? Of zouden we onze kaarten vooral eigenlijk moeten zetten, ook mede uit het oogpunt van slagvaardigheid, op de positie van de Europese Raad, waar ook de regeringsleiders zitten, die namens de lidstaten zaken voor elkaar moeten krijgen? Dat is mijn vraag.
Over die institutionele kant durf ik niks te zeggen. Ik vind dat een zo'n ingewikkeld probleem. Dat laat ik graag aan mijn buurman over. Ik wil wel iets zeggen over die sluipende politieke integratie. Ik heb daarnet al gezegd dat naar mijn mening een gemeenschappelijke munt alleen maar duurzaam kan zijn bij een voortgaande politieke integratie. Ik bedoelde geen sluipende politieke integratie. Je kunt, denk ik, een dergelijke structurele verandering niet doorvoeren terwijl de bevolking toevallig eventjes de andere kant uitkijkt. Men zal precies moeten weten wat er gebeurt en men zal daarvoor moeten kiezen. En anders gaat, denk ik, vroeg of laat deze zaak spaak lopen. Ik geloof dan ook dat de moeilijkste opdracht voor de politici niet is hoe ze institutioneel de verhouding tussen Europees en Nationaal Parlement regelen, maar hoe ze draagvlak weten te creëren, wat tot nu toe niet gebeurd is, draagvlak te creëren voor die gemeenschappelijke munt en voor zijn implicaties. Ik heb altijd begrip gehad voor het feit dat het kabinet van de heer Kok dat op dit punt sterk verdeeld was. De heer Kok heeft met zoveel woorden gezegd dat hij de gemeenschappelijke munt zag als een stap in de richting van verdere politiek. De minister van Financiën in hetzelfde kabinet zei precies het omgekeerde. Die zei met hem eigen tact dat de verhalen dat de euro ook een politieke kant moest hebben, grote onzin en flauwekul was, einde citaat, en dat de euro op zichzelf stond. Dus ik kan me dan indenken dat zo'n kabinet niet in een positie is om het nodige draagvlak te creëren, maar dat moet er wel zijn, wil de zaak duurzaam kunnen zijn. En dat vind ik dus de grote opgave van de politiek, waar bijna alle landen, misschien alle landen, tot nu toe in gefaald hebben. Vandaar de enigszins sceptische geluiden die u van mij hebt gehoord.
Ja. Dat is om stil van te worden. Wat dat betreft zijn we nu een stuk beter af. Wat betreft draagvlak voor Europa. Hè? We gaan hier niet een cabaretachtige toestand van maken. U stelt een hele intrigerende vraag, vind ik. In de eerste plaats bedoelde ik met sluipende integratie niet dat het stiekem gebeurt, maar gebeurt sluipend in een langzaam tempo, ook in de vorm van allemaal openbare beslissingen die door de Europese Raad zijn genomen.
in de afgelopen tijd. Het Europees Parlement heeft daar trouwens ook nog weer een belangrijke rol bij gespeeld in het sixpack. De Europese Raad heeft dus een aantal verdergaande bevoegdheden. Zowel op het punt van begrotingsdiscipline als ook op het terrein van economische beleidscoördinatie bij communautaire organen gelegd. Dat is op zichzelf ook het interessante, pikante van wat op dit moment zich voltrekt. Ik hoorde daar gistermiddag in dezezelfde stad de heer Van Rompuy over spreken. Die zei, ook geplaatst voor die vraag, ja, moeten we nou eigenlijk de kant van de communautaire weg op om de politieke integratie verder te verstevigen? Of moeten we het weg op van de intergouvernementele samenwerking? En hij zei, ja, daar moet je een beetje pragmatisch mee omgaan, want nota bene hebben de afgelopen half jaar, afgelopen jaar, onder in het kader van raadsbesluiten, dus van intergouvernementele besluiten, hebben we juist een aantal verdergaande bevoegdheden bij een communautaire instantie, zijn de Europese Commissie neergelegd op het terrein van zowel begrotingsdiscipline als ook economische beleidscoördinatie. En daar heeft hij gelijk in. Ik zou puur persoonlijk opnieuw, en politiek zou ik, als ik moest kiezen, als ik het voor het zeggen had, zou ik kiezen waar het gaat om het verder brengen van de politieke integratie in Europa voor de communautaire weg. Omdat ik vind dat die communautaire weg eigenlijk ook het meest zuiver is, ook in termen van organiseren van democratische legitimatie. Daar hoort dan ook een grotere rol van het Europees Parlement bij. Bovendien heeft de intergouvernementele route in het verleden laten zien dat daar heel vaak afspraken mogelijk zijn die vervolgens dan door regeringsleiders en staatshoofden toch weer worden genegeerd op het moment dat het op implementatie van die afspraken uitkomt. Kijk wat er met het stabiliteitspak is gebeurd. Daar is juist de intergouvernementeel niet correct en niet juist gehandeld op een aantal gebieden. Ik heb alleen één probleem. Ik zeg het u maar heel eerlijk. Ik weet niet of op dit moment, afgezien van de stappen die nu er in de richting van versterking van de communautaire instituties al gemaakt zijn, via de economische beleidscoördinatie en de begrotingsdiscipline. Ik weet niet of in de huidige mindset van de Europese publieke opinie en het electoraat het mogelijk zal zijn op een afzienbare termijn voldoende draagvlak te creëren voor die in mijn ogen koninklijke weg, in mijn ogen te verkiezen weg. En het zou dus best kunnen zijn, maar ik, de heer Saas zegt, de heer Kok weet daar meer van. Ik weet daar ook niks van, want het is gissen. Maar het zou dus best kunnen zijn dat verdere stappen vooruit in de richting van het versterken van de politieke integratie die absoluut nodig is. Dak van Maastricht, wat dus een lekkend dak was, waar het ging om de politieke component, moet nu een sluitend dak zijn. En daar biedt op zichzelf wrang genoeg deze crisis ook kansen voor om dat misschien alsnog mogelijk te maken. Maar het zou best kunnen zijn dat er meer draagvlak bestaat op de korte termijn om de intergouvernementele route te gaan en te bewandelen dan voor een constitutionalisering, een communautarisering van de politieke integratie. En dat zeg ik met tegenzin, omdat het dus zoals gezegd niet mijn voorkeur heeft, maar ja, soms moet je in de politiek wel eens dingen doen die misschien niet ideaal zijn, maar wel je een stap verder brengen. En ik spijt me dat ik uw vraag, die heel relevant is, ook met niet veel meer dan deze vraag in de ogen kan beantwoorden. Maar ik leg u mijn dilemma gewoon voor. En ik vind alles zou niets is slechter dan, omdat het allebei moeilijk is, er maar van afzien. Ik bedoel, voor mij staat dan, en dat vond Salm dan blijkbaar niet, maar ik dan wel, nog steeds. Ik heb nog steeds mijn hoop gevestigd op een niet alleen monetair en economisch, maar ook politiek meer geïntegreerd Europa. En daarvoor moeten stappen worden gezet. En ik vind dat alles wat dienstbaar is aan het bereiken van dat resultaat, instappen, intussenstappen, moet worden gedaan. En dat op zoek naar het allerbeste ook het betere niet moeten verwaarlozen. Dus dat is dus eigenlijk het dilemma. En ik zou zo graag willen dat er misschien ook iets meer politiek debat zou gaan ontstaan geleidelijk aan, publiekelijk, over de vraag, willen we dat eigenlijk wel en hoe willen we dat? En dan wordt misschien ook duidelijker de nu wat onderhuidse verschillen van mening die daaromtrent bestaan. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat Nederlandse politieke debat er dan uit zou gaan zien.
Misschien mag ik nog één zin hieraan toevoegen, dat die onzekerheid de heer Kokje zo duidelijk en overtuigend naar voren brengt, natuurlijk ook een rol moet spelen bij diegenen die de besluiten moeten nemen over nog weer meer geldcreatie. Wat immers dan ook de positie van de Europese Centrale Bank verder in het geding kan brengen.
Dames en heren, met deze twee mannen van gezag vliegt de tijd. De heer Kok heeft straks dringende bezigheden elders. Dus ik zou toch, niet iedereen is aan zijn trekken gekomen helaas. Nog één vraag.
Daar ben ik dan zeer mee vereerd. Dank u wel, voorzitter. Afgezien van het draagvlak wat er al of niet bestaat, is toch puur rationeel gezien de consequentie van wat u bepleit niet dat je naar een federatie gaat. Ik kan me een Europees ministerie van Financiën ook niet zo goed voorstellen buiten een federatie.
Ja, what's in a name? Ik vind de Unie, het woord Unie al eigenlijk een afzwakking ten opzichte van de gemeenschap. De Europese gemeenschap, daar voel je je bij thuis. Unie zegt eigenlijk niks. Je bent wel lid van een gemeenschap, maar lid van een unie. Federaal is zo beladen over het federale Europa. Ik bedoel, sommige mensen zijn nog steeds van harte voorstander van dat federale Europa, maar het is zo belast en beladen. En de problemen die we op de korte termijn op onze weg zijn zo complex en zo weerbarstig. Ik zou het eventjes niet in het zoeken van het mooiste begrip willen zoeken nu.
Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van deze bijeenkomst. Mijn indruk is dat Europa misschien dan nog niet in de harten zit, maar al wel steeds meer in de hoofden. En ik wil de beide sprekers voor hun bijdrage aan dit permanente debat hartelijk danken. Namens het Montesquieu Instituut mag ik u het boek overhandigen van de naamgever van het instituut over de geesten der wetten. Alsjeblieft en hartelijk dank.
Dankjewel. Hartelijk dank.
Meneer Saas, u ook zeer bedankt en graag tot de volgende keer.
Bedankt hoor.
Volgend jaar gaan we met deze reeks verder. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en aanwezigheid. APPLAUS